Shabbat shalom allemaal en welkom wederom bij een nieuw parashat en tevens ook een afsluiting van het boek Exodus, genaamd wat wij kennen als Shemot, het boek van de namen, het boek van de families en bijzonder in de maand Nissan, wat dus komende week gaat passeren, Beschat Hashem, zullen wij wederom dit boek op een niveau behandelen van het feest Pesach. Door God ingesteld, in bijzonder in de maand Nisan. Nisan is een maand van overwinning. Niet alleen licht op de duisternis wat voorkomt in het feest Chanukka. Maar ook in bijzonder, Netanja haalt dat al aan. Weten wie je vijanden zijn en door wie ze verslagen zijn. Weten waar we slaven van waren. En weten tot wie wij nu behoren. Wie onze meester is. En Yeshua heeft daar nog een bijzondere rol en speelt daar nog een bijzondere rol in, door in ditzelfde maand, die dus komende week gaat passeren, dat Yeshua daar eenmalig een blijvend offer heeft neergelegd, door vrijwillig zichzelf te laten hangen aan de boom. Om deze parashat wederom te begrijpen, en ik heb het vaak gezegd, moeten wij terugkijken in de vorige parashat. En de parashat die hiervoor ligt, is Kitisa. Kitisa gaat niet alleen over de priesters, maar gaat ook over een heel bijzonder event. Waar wij inmiddels in de wereld een andere waarde aan hebben gegeven. En dan heb ik het over het Gouden Kalf. Toevallig afgelopen maand heeft ook weer in Amerika plaatsgevonden het uitreiken van de Gouden Kalf. En dan heb ik het over acteurs die geroemd worden hoe goed hun rol was in een bepaalde film. Dus wij mensen zijn in staat het Gouden Kalf om te turnen tot iets positiefs. In dit geval Anne vandaag heeft het Gouden Kalf dus betrekking tot een prestatie, een ereplek. Maar het Gouden Kalf in Gods ogen was een afleidsmanoeuvre voor het volk, ons volk, die aan de overkant gekomen was, maar nog moest leren om een volk te zijn. Ze waren ex-slaven en ze hadden slaafs gedrag en dan zou je zeggen, ja, dat was voor die generatie. Wij leven in het vrije Nederland. Wij kennen geen oorlog. Officieel kennen wij geen oorlog. En toch leven wij op dit moment in een warzone. Oftewel een oorlogsgebied. Ook al zien we dat niet. En zeker in Europa. Omdat Europa niet alleen God heeft doodverklaard. Maar ook al het niet zichtbare. Oftewel wat we niet zien. Bestaat niet. En eigenlijk het boek Exodus vertelt ons dat er een God van de hemel en aarde heeft geschapen. Dat proclameren we ook als de Erev Shabbat in werking gaat. Oftewel de opening van de Shabbat. Dat proclameren we door Shabbat te houden. Dat proclameren we door onze levensstijl. Dat proclameren we door, als het goed is, ook onze doen en laten, onze daden. En dan het antwoord. Het antwoord op het Gouden Kalf. Het eerste waar we deze lezing mee beginnen, is opnieuw inwijding en instructies van de Shabbat. En rabbijnen zijn erachter gekomen dat het Gouden Kalf, het antwoord op het Gouden Kalf, de Shabbat is. Dan zou je zeggen, de Shabbat. Ik vier Shabbat, maar ik kan je nog vertellen dat er soms best wel Gouden Kalven in mijn leven komen. Betrekking tot verleiding, gedachtes, uitspraken die niet altijd correct zijn. Dus wat is hier dan zo bijzonder aan? Nou, om dit te begrijpen moeten wij terug, wat ik al zei, naar de vorige parashat, waar Moshe Rabbeinu 40 dagen en nachten heeft afwezig geweest van het volk om de Torah te ontvangen. 10 woorden. En hij kwam terug en hij constateerde dat het volk de eerste 2 geboden van de Torah had overtroffen, of eigenlijk had vernietigd, was in gebreken gebleven. En we weten dat de eerste 2 begint met Anochi Adonai, oftewel ik ben Hashem. En de tweede wet is, je zult geen afgoden voor mijn aangezicht hebben. Kan je voorstellen, toen Moshe in totale vernieuwing van staat en wel te verstaan, wordt er zelfs gesproken door de rabbijnen dat vanaf die dag Moshe zijn gezicht moest bederken met een vorm van een, wat wij zouden heden vandaag zeggen, een boerka. Moshe moest zijn gezicht bedekken omdat zijn gezicht stralend was, niet tijdelijk, maar tot zijn dood toe. Dat betekent dat hij een masker droeg en dat masker af kon doen wanneer hij van gezicht met Hashem sprak, maar het Hebreeuws staat er van wang tot wang. Met andere woorden, wij dienen een onzichtbare God, maar hij is wel voelbaar. En pas in het leven als we dit verlaten, zal hij zichtbaar worden. Nou is het natuurlijk wel bijzonder dat we net Purim hebben gevierd met maskers. En dat laat zien dat mensen, zeker in oorlogstijd, maskers dragen. En soms anders voordoen dan ze zijn. De goede kunnen de slechte zijn en de slechte kunnen de goede zijn. Zo zijn er verhalen van naties die deden wat hun deden. Maar zo zijn er ook verhalen van naties die men dacht dat men een slechterik was en Joden heeft gewaarborgd. Zo zie je in de tijd van oorlog, en dan heb ik het over een tastbare oorlog, maar ook als men officieel niet in oorlog is, dat men maskers draagt, alleen komt dat minder goed naar voren. Dus we moeten goed weten dat we allemaal maskers hebben. En het was dus Moshe Rabbeinu die beneden kwam met een stralend gezicht, de volheid van Hashem, en op dat moment afgebroken werd, omdat hij zijn volk, maar in bijzonder ook zijn broer die daar betrokken bij was, zag dansen om een gouden kalf. Wat is met dat gouden kalf gebeurd? Nou, er waren geen uitreiking van het gouden kalf. Jij hebt de beste film, jij hebt de beste personage in deze slechte B-film. Maar er was wel het verhaal dat ze het gouden kalf tot de laatste korrel zelf moesten opdrinken. Vernietigen en in water vermengen. Ze moesten dus hun eigen afgod opeten. Dat is heftig. En Moshe ging opnieuw met vertrouwen de berg op. En na 40 dagen en nachten kwam hij opnieuw met nieuwe woorden, de 10 geboden, de 10 woorden terug. Maar dit keer was er een verschil. Er zaten namelijk de eerste 10 geboden, zaten geen vloeken bij betrokken en het tweede wel. En daarnaast, het volk ontving deze 10 geboden voor de tweede keer op een hele bijzondere dag. En die dag heet Yom Kippur, de dag van vergeving. En dan het antwoord voor de opvolging daarvan gaat Hashem door met een aantal dingen die nauw met elkaar gaan. En dat is eerst dus de Shabbat, wat dus een antwoord is op het gouden kalf. Maar ook betrekking tot het voortzetten van de Mishkan en te heiligen. En volgens Joodse overlevering is dit laatste, als het ware, volmaking van alle dingen van de Mishkan, oftewel de tabernakel, die volledig waren, op Rosh Chodesh Nisan. Oftewel, de maand van Nisan was alles klaar, was alles gereed. En degene die daar een hele grote rol in spelen, zijn twee bijzondere mannen. Eén daarvan is Betzael. En de andere heeft ook een hele moeilijke naam. Moet ik even spieken. Betzael, zoon van Uri, kleinzoon van Goer. En voor degene die een beetje huiswerk hebben gedaan, is diezelfde Goer, die wij kennen als Hur, die de armen van Moshe omhoog heeft gehouden, maar tevens ook de man van Mirjam, de zus van Moshe. Dus wederom was Betzael een neefje van Moshe Rabbeinu. Het was dus een family business, zoals we weer achterkomen. En wederom een family enterprise, betrekking tot samenwerking. De andere man was Oholiab, of Oliaf. En zij beide waren voortgezet in betrekking tot de ornamenten. En één daarvan was de verbondskist, die gemaakt werd door hun, omdat zij de inzichten hadden om dingen te maken, attributen van en voor Hashem. Wat heel bijzonder is, is dat het Hebreeuwse woord voor kunst, want dat waren ze waren kunstenaars, is het Hebreeuwse woord omanut. En omanut schrijf je met een alef en die begint. Dus die woordspeling heeft bijna alle letters met het woord emuna. En dat betekent geloof. Dus kunstenaar, kunstzinnigheid in de ogen van God, omenoet, kunst, heeft connectie met het woord emona, geloof. En wat hier zo bijzonder in is, is dat tegenwoordig iedereen een bijzondere kunstenaar is. Iedereen heeft talenten, iedereen is tegenwoordig bijzonder. Maar Hashem maakt dus duidelijk in zijn mishkan, zijn tabernakel, dat het woord omenut, oftewel kunst, kunstzinnigheid, connectie heeft met geloof. En dat je dus dan ook hele andere werken hebt, betrekking tot uiting daarvan. Nou heeft hij zijn kinderen geleid tot het ordenen en het duidelijk maken, betrekking tot onderscheid te maken van geesten, maar ook onderscheid wat kunst is en wat niet kunst is. Nou valt er over smaak te twisten, maar we kunnen duiden. Pas geleden, volgens mij een paar jaar geleden, is er nog een schedel helemaal gemeubileerd met allerlei kristallen en andere mooie dingen, bling bling, betrekking. En dat is aangekondigd en ik meen dat die voor een paar miljoen verkocht is en als kunstzinnigheid is verkocht en gezien. En de reden waarom het zo bijzonder was en is, en dat zie je natuurlijk ook bij in dit geval de Eurosong Festival, hoe extremer, hoe bizarder is kunstzinnigheid en bijzonder. Dan heb ik het over mannen die zich verkleden als vrouwen, et cetera. En het staat ook in de Brit Rasha, maar ook in de Torah, dat in die dagen, dus waar we nu over spreken, dat als kunstzinnigheid wordt gezien, omdat niemand dat durft, of durfde tot nu toe. En het is helaas een voorbeeldfunctie, een rolmodel, dat blijkbaar meer smaken bestaan als man en vrouw, hetero, et cetera. Als we deze parashat lezen, dan zien wij dus dat deze parashat gaat over de conditie en de spirit van de gemeenschap. Hoe de gemeenschap gestoeld was. En je ziet ook dat Moshe, wanneer hij terugkomt, Aaron aanspreekt. En tevens de opdracht heeft gekregen om zijn broer te eren met priesterkleding. En hem te kleden en zijn zonen te kleden met een voorbeeld van het priesterschap. Daniel heeft daar vorige week over gesproken. Ik heb de week daarvoor gesproken. Betrekking dat wij een priesterschap dienen en wel te verstaan een Mashiach hebben die eeuwig priesterschap doet. En dit alles komt bij elkaar als je dat leest in Exodus 35, 36, 37, kortom de afsluiting van deze parashat. En volgende week beginnen we dus in het boek Leviticus. Leviticus heet eigenlijk niet Leviticus. Leviticus is een Griekse naam. En men dacht, het gaat over de priesters. En vandaar dat men koos dan ook om het boek Leviticus een naam te geven. Maar de echte naam is niet Leviticus, maar een andere naam die niet alleen gaat over Leviticus, maar ook over andere dingen. En het boek heet dan in het Hebreeuws dan ook Vayikra. En hij riep. En hij riep dus niet alleen, de koning, maar hij roept ook jou en mij. Dat wilde ik expliciet even noemen. Ik heb het vorig jaar ook gezegd, en dit jaar zeg ik het ook weer even kort. Het is het minst gelezen boek door de christenen in zijn algemeen. En waarom? Omdat men het boek Leviticus, dat zegt eigenlijk al hoe men het keek, het is niet voor mij, het is voor mijn buurman en het bijzonder voor koning. Hier zijn veel fouten in gemaakt en ik denk het bijzonder aan de middeleeuwen, dat men in de middeleeuwen Joden in Duitsland al vermeld worden dat zij netjes naar de wc gingen, hun handen reinigden, zich schoonmaakten, bepaalde medicijnen hadden, bijzonder ook knoflook al toepaste voor andere dingen dan alleen eten. En daardoor dus ouder werden, gezonder waren. En in tijden als de pest uitbreekt in Europa, Joden de schuld krijgen omdat zij simpelweg ouder, gezonder waren. En bovenal niet getroffen werden door de pest. Dit is dus een uiting en die uiting, waarom konden ze dat weten, staat in het boek Leviticus. Ook de reinigingswetten, waar men wat voor dieren rein zijn om te eten en welke dieren niet, staat allemaal opgeschreven in komende weken wat we gaan behandelen. En dan de connectie met Romeinen 12. Ik heb het nog nooit zo gelezen, maar het kwam opnieuw binnen. Dat Rav Shaul, en houd even vast waar ik het over had, dat deze parashat gaat over de conditie, de spirit van de gemeenschap. Wat daarmee bedoeld wordt. Ik heb jullie net een voorbeeld gegeven van Betzael. Zijn naam is alleen al bijzonder. Betzael betekent in de schaduw van Hashem. Hij was in de schaduw van Hashem. Dat was zijn bescheidenheid. En daardoor kon hij onder andere de verbondskist en vele attributen die tot heden vandaag gezocht worden, heeft gemaakt. En ook alleen zegen aan Israël en zijn kinderen gaven. We weten dat ergens in Koningen een tijdelijk de verbondskist wordt gejat en geen zegen gaf op de Filistijnen. En de Filistijnen met kar en ossen, meen ik, de verbondskist terugstuurden. Ook Hitler, toen hij nog leefde in Maxmo, mag zijn naam uitgewist worden, had een gedachte: als ik de verbondskist vind van de Joden, dan zou mijn 1000-jarig rijk eeuwig zijn. Dan heb ik God als het ware in mijn broekzak en heb ik de overwinning. Wat bijzonder is aan Romeinen 12, is dat Paulus een gedachtegoed dit ons deelt. Een leven van een dienst van God, zo staat het bij mij in ieder geval. Maar moet je denken aan de spirit, oftewel de gedachtegoed, de conditie van een gemeenschap. Een geloofsgemeenschap die verzameld was om de Mishkan. En Paulus past dit niet alleen toe voor Joden, maar ook de volkeren die verzameld zijn bij de Joden met dezelfde Mashiach. En ik ben gestopt bij vers 6, dat hij zegt dat iedereen dit doen in overeenstemming met het geloof, maar hij gaat verder. En hij haalt talenten aan en kwaliteiten die je kan vergelijken met de vergelijking wat wordt gelezen in Exodus 35, 36 en 37 met de conditie, maar ook met de ijverigheden van Betzael, het maken van de Mishkan. En als we verder lezen, dan zegt hij het volgende. Hebben we de gave hulp te verlenen of onderwijs te geven, dan moeten we dat doen. Als we anderen kunnen aanmoedigen, moeten we ze aanmoedigen. Wie iets heeft om uit te delen, moet vrijgevig zijn. Wie leiding geeft, moet zich inspannen. Wie medelijden toont, moet opgewekt doen. Heb lief zonder te doen alsof. Haat het kwade, houd vast aan het goede. Houd van elkaar als broeders en zusters. Toon respect voor elkaar. Wees de anderen daarin voor. Doe uw best en wees niet lui. Dien Hashem met vurig hart. Wees blij om wat u mag verwachten. Volhard als u verdrukt wordt. Houd u nu op met bidden. Lenig de nood van hun die God toebehoren. En ontvang de vreemdelingen meervoud vrij. Gastvrij. Smeek Gods zegen af over hun die u vervolgen. Ja, wens hun alle goede toe in plaats van hun te vervloeken. Wees blij met wie u blij zijn en verdrietig met wie verdrietig zijn. Wees eensgezind, doe niet uit de hoogte, maar blijf gewoon. Wees niet zelf ingenomen, vergeld geen kwaad met kwaad. Heb het goede met elkaar, met alle mensen. Stel in alles het werk met iedereen in vrede te leven. Neem geen wraak. Vrienden, laat God rechter zijn, want er staat geschreven, ik ben die wraak neemt en ik zal hun vergelden, zegt Hashem. Nee, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten en als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Daarmee brengt u de verlegenheid en maakt u hen beschaamd. Laat niet het kwade uw overwinning, maar overwin het kwade door het goede. Wat hier bijzonder aan is, is dat Paulus refereert dat Joden en gelovigen uit de volkeren de Mashiach aanhangen en niet iedereen kon in de tempel dienst doen. Zeker de niet-christenen of de volkeren, niet-joden. En wat hij dus eigenlijk zegt is het attribuut aan de hand van de Mishkan, de tabernakel, wat natuurlijk niet alleen een ornament was of een huis gods. Want wat blijkt, het jodendom noemt de gemeenschap van Israël het lichaam van God. Dus de christenen hebben dat overgenomen. En het tweede punt is dat alle ornamenten die in de tabernakel stonden, vergeleken werden met lichaamsonderdelen. En dan heb ik het over een hart, nieren, etc. Vandaar ook dat koning David zegt, toets mijn nieren en onderdelen noemt. Nou blijkt ook dat de onderdelen die koning David noemt, niet zomaar onderdelen zijn, maar ook die functie heeft waar God vergelijking maakt met onderdelen van geloof, maar ook uiting van geloof. Nou, daar heeft Paulus het hier over in Romeinen 12. Dus de uiting van een kela. En dat zal tevens ook mijn laatste stukje zijn. Ik zit nu op 20 minuten om daar nog even wat woorden over te zeggen. Rabbi Sacks maakt een onderscheid in de gemeenschap als het ware met drie soorten gemeenschappen binnen een gemeenschap. Oftewel attributen, maar ook kenmerken. En de eerste, die kennen we. Dan heb ik het over EDA. En EDA heb ik het niet over het voormalige vroege supermarkt. Maar dan heb ik het over het woord EDA, zit het woord EDOET in. En dat betekent getuigen. En het is heel bijzonder wanneer Yeshua spreekt dat hij zegt, jullie zijn mijn getuigen, jullie hebben het gezien. En breng dat voort. En dat hebben ze ook goed gedaan. Maar het is dus van belang, en zeker voor degene die kinderen hebben, dat als jij getuige bent met Yeshua in jouw leven, door een visioen, door een openbaring, door hele spectaculaire tot simpelweg geloof wat vanuit het hart gebeurt, waar alle besluiten zijn, dat jij die overdracht geeft niet alleen je kinderen in woord, maar ook dat jouw kinderen getuigen zullen zijn van de wonderen en tekenen, groot en klein, in jouw gezin, in jouw familie en bovenal in de gemeenschap. Het tweede punt is kela. En kela is iets collectiefs. Mensen komen bij een gemeenschap elke zaterdag bij elkaar omdat ze iets collectiefs doen, maar ook iets gemeenschappelijks hebben. Daardoor komen ze elke week bij elkaar. En de laatste vorm van gemeenschap is tishibur. En tishibur is bijzonder, omdat het niet alleen een onbekend woord is voor velen, maar ook tishibur is een gemeenschap waar mensen in het algemeen bij bijzonder niet iets met elkaar hebben, maar op dat moment bij elkaar gebracht worden. En daar ontstaat iets. En dan denk ik bijzonder aan de Tweede Wereldoorlog, dat Amerika in eerste instantie zich afzijdig wilde houden van de nazi's. Het was niet hun oorlog, het had niks met hun te maken. En Hashem stuurt de Japanners bij Pearl Harbor. En in één keer zijn ze betrokken bij een oorlog waar ze helemaal niet bij betrokken wilde raken. En uiteindelijk wordt het een Tweede Wereldoorlog waar iedereen die zich eruit wilde houden toch een of andere manier betrokken werd. En op zo'n manier besefte, of je nou gelovig was of niet gelovig, dat mensen gingen bidden. Dat mensen verzet gingen doen tegen een vijand die in eerste instantie geen bedreiging voor hun was. En dat is een tishibur. Een tishibur van een gemeenschap van mensen die bij elkaar wordt geplaatst en op een bepaald moment in één keer samenwerken. Dan denk ik aan mensen van het verzet. Dan denk ik aan gelovigen. Maar dan denk ik ook aan niet-gelovigen. En zo werkt Hashem. Dat is heel bijzonder als je over daar nadenkt. Dat die laatste dus, tishibur, dus van toepassing is. Maar ook in deze parashat. Want, wat was er? In de gemeenschap van Moshe waren er natuurlijk niet alleen maar Joden. Er waren ook de vreemdeling. En die vreemdeling, die was meegetrokken uit Egypte. Er waren Egyptenaren. Maar Egyptenaren stond toen ook al bekend, zoals wij nu ook deze issues zien in het parlement betrekkend op politiek, dat Egypte toen ook al asielzoekers had. Mensen die verzamelden omdat Egypte welvaart had, maar op zogezegd ook werk deden, soms als slaaf, noodgedwongen, maar ook soms uit andere redenen, politieke redenen, maar ook economische redenen. Deze mensen die inzagen door de 10 tekenen, waarvan de laatste de zoon van Farao stierf, is dat men zag dat Farao niet God was, dat er een hogere macht was. Het waren deze mensen die tishibur, een gemeenschap hadden die in eerste instantie niks hadden met het geloof wat van nature van Abraham, Isaac en Jacob was doorgegeven. En ik vertaal dit naar de eerste eeuw waar het boek Handelingen over gaat. Dat de volken bereikt werden die afgodendienaars waren. Die nooit gehoord hadden van Abraham, Isaac en Jacob. En in één keer besefte er is een God. Dat is de God van de Joden. En uiteindelijk zich daarbij voegde. En dat was voor Israël goed, maar ook gaf dat moeite. Omdat men dingen deed die voor hun natuurlijk waren en niet voor de Joden. En uiteindelijk zien we 2000 jaar verder nog steeds mensen uit de volken toestromen. Die wel misschien opgevoed zijn met het christendom. Maar soms weer opnieuw moeten uitvinden waarom geloof ik wat ik geloof. En zie wat ik zie. Maar ook sta ik achter wat ik doe. Oftewel, ik doe geloven. Niet omdat mijn grootvader het geloofde. Omdat ik op een christelijke basisschool heb gezeten. Of omdat ik in Nederland geboren ben. Maar omdat God dat in mijn hart gelegd heeft. Omdat ik een persoonlijke relatie met hem heb. En dat is denk ik het geheim. En dat betekent dat zodra God, en God heeft in iedereen interesse, hoe je ook eruit ziet, je aan de slag kunt gaan met jouw gouden kalf. Ieder mens heeft een gouden kalf, daar hoef je geen bijzondere uitreiking voor te krijgen met prestatie wat je hebt verricht. Maar ieder mens heeft een gouden kalf, of kalven, meervoud. En niet alleen gouden kalven in de onzichtbare wereld, maar ook in de tastbare wereld. We bouwen zelfs in dit geval garages voor ze. Hoe groter, hoe beter, hoe machtiger met de status of de welvaart die wij in onze ogen verricht hebben. Zeg ik dat het slecht is om een grote auto te hebben? Absoluut niet. Wat ik wel zeg, is als je daar je eigen status uitroept, dat jij iets verricht hebt en bijzonder bent, en op zo'n manier toch een stapje meer of beter bent dan je buurman, daarmee de afgoderij in je hebt en dus verplicht ben om dat met Hashem uit te werken. Natanja had het al verklapt. Volgende week begint de maand Nissan. Binnenkort hebben we de Seder, de 14e van Nissan, gelezen in Exodus 12. Tot een eeuwig verbond en ook daar wordt de vreemdeling genoemd. Meerdere keren. En waarom? Omdat God het verbond met ons volk heeft gesloten, maar alle families van de aarde ingelijfd zijn in Avram Avinu. En Avram Avinu betekent ook Avram, vader van vele volken. Maar er moet wel wat voor gebeuren. Daar moet een uitstrekking zijn, daar moet een relatie in zijn, maar er moet ook bepaald worden, en ik meen dat Daniel dat ook wel eens in het verleden heeft gezegd, een bekende rabbijnse uitspraak, weet waar je vandaan komt en weet waar je heen gaat. Oftewel, wij moeten weten waar wij vandaan kwamen. Wie onze voormalige overheersende farao was. Waar wij slaven van waren. En zoals ons gezegd wordt, ook voor de Joden die al in Jeruzalem vergaderd zijn, Bashena Haba'a Jeruzalem, oftewel volgend jaar in Jeruzalem. Met andere woorden, degenen die al alia gemaakt hebben, vieren al leunend op één arm hun seder, hun Pesach. Maar ook hun zullen moeten bekennen dat hun strijd nog niet klaar is, omdat zij bevrijd moeten ook spiritueel van hun Egypte. En ik geloof dat dat van de een van de redenen is waarom in de vier evangeliën Yeshua op meerdere vlakken, of je nou doof was, of blind was, of kreupel was, of iets had, die bekende zin in de laatste tijd treft dat mij als ik dat lees, maar ook tot mij neem, dat die bekende zin, wat wil je dat ik doen zal? En het antwoord is heel simpel voor de mensen die een kwaal hadden, dat ik beter word, dat ik ziende word, dat ik van doof horende word. Zelfs een man die geen oog heeft met Yeshua die van spuug en van klei ogen maakt, schept. En er staat er in Job dat alleen God kan scheppen. Daarnaast is spuug bekend als een van de ornamenten wat de meeste bacteriën in ze heeft, nog meer dan dieren. Dus oftewel onrein. Maar zijn spuug is dus zodanig scheppend dat van klei en spuug nieuwe ogen gecreëerd worden. En daarom is het dus zo belangrijk dat wij weten wie we dienen, maar ook dat in deze maand, de maand Nisan, Yeshua zelf heeft verkondigd, 2000 jaar geleden, ik heb naar deze dag uitgekeken. En dat hij in deze maand vrijwillig zich heeft laten kruisigen. In het Hebreeuws hatslaf. En Daniel haalde het vorige week aan met de handen en de voeten. Ik heb het volgens mij nog met Daniel gedeeld. Iemand die zo staat, heeft een open houding. Een kwetsbare houding. En een kwetsbare houding betekent dat als ik jou in je gezicht zou slaan en ik ben aan het hout genageld, ik kan me niet verdedigen. En hij kreeg nog de opmerking, jij die allemaal mensen hebt gered, red jezelf. Hij kon het doen. Hij deed het niet. En die open houding, de handen en de voeten, wat staat voor jou en mijn werken? Die zijn openbaarheid heeft getoond aan de duisternis, maar ook aan ons in onze wereld. Yeshua die aan het kruis zijn handen wijd hielp, liet de handen doorboren en de voeten, wat jou en mijn voeten zijn. En daarmee gaf hij vrijwillig weer dat eens en voor altijd alle kwalen, alle handelingen die we doen, daarmee verzoend zijn. Kapara genaamd. En ook dat komt weer terug in het parashat van deze week. Dus wat ik zei, dat wij de tweede keer een nieuwe kans kregen. Het is maar goed dat Moshe de 10 woorden kapot gegooid heeft. Want als hij dat niet had gedaan, hadden we een contract die we niet na konden komen. En veroordeeld waren bij definitie. Maar vanwege dat het kapot geslagen was op de grond. En dat het beeld, het gouden kalf, wat ons verleid heeft. Wat de grootste zonde van Israël is. Vergeven is, maar ook opgedronken is tot de laatste gram. Betekent dat God korte metten maakt met jou en mijn zonde. En zoals Yeshua, als het ware, als die hier zou staan. Voor jou en mijn gezicht, aangezicht. En zeggen, wat wil je dat ik doen zou? En die simpele woorden, wil dat ik beter word. Wil deze kwaal. En als we dat op het hout nagelen. Dan wordt onze nega, wat betekent plaag. Wordt onek, vreugde. En dat staat ook precies in Jesaja 53 beschreven. Zijn onze onek, onze nega, werd hem een gruwel. Maar uiteindelijk werd het onze onek, onze vreugde. En dat is het goede nieuws wat ik jullie wil meegeven. De Besora, ook voor degene die nog Romeinen 12 verder willen lezen, dat is de gedachtegoed. Het gedachte van de spirit of a community, oftewel, die is op en neer. Die is niet altijd stabiel. Maar Hashem heeft bemoeienis met zijn kinderen, omdat hij wil dat wij slagen. En ook al geloof je niet altijd in hem, hij gelooft wel in jou. En dat is zo sterk van Hashem, dat hij, ondanks dat hij afgewezen wordt, ondanks dat hij altijd niet welkom is, hij ons nooit zal verlaten. Hij heeft het ook gezegd, ik zal je de troosten sturen en hij zal je verkrijgen en die zullen grotere dingen doen als ik. En ik ben ervan overtuigd dat God met zijn kunstwerk, maar ook met zijn plan van deze wereld, zal tot een eind komen, tot een volledigheid, een tikkun, zoals we dat mogen zeggen. En laten we deze maand Nissan dan ook ingaan met een tikkun. Oftewel een herstel voor gezinnen, voor families, voor de gemeenschap, voor wie wij zijn. En bovenal beseffen waar we vandaan komen en waar we heen gaan. Amen.